Heb je nou nog steeds geen wifi?
Nee.
Waarom niet? Wat is er met de wifi aan de hand in dit gebouw?
Ja, nee. Ik heb een jongen die computers doet, maar die moet eerst de Noordstad doen en dan komt hij naar hier toe. Dus,
Oké.
En ik zit hier niet zoveel nu, dus dan heb ik mis de wifi niet zo. Ik heb glasvezel boven.
Ik mis de wifi nu wel heel erg.
Boeren, burgers, buitenlui en besturen. Je luistert naar de podcast Ditjes en Datjes. Met Patrick en Elias. Opgenomen vanuit de Walcherse Klei. Zegt het voort. Zegt het voort.
Ja, daar zijn we weer. Met of zonder wifi. De Ditjes en Datjes podcast is er altijd. Patrick, er was afgelopen week was er eigenlijk iets heel raars. Donderdag heb jij een show bij de lokale radiozender. En vrijdag was ik onderweg. En toen hoorde ik jou ineens weer op de radio. En ik denk, wat gebeurt hier?
Heeft hij meer uren gekregen? Nee, ja, dat was vrijdagavond. Daar zitten ze altijd met een clubje met 3 man. Alleen de twee die er altijd bij zitten, die konden niet. En iedereen andere die altijd vraagt, kon ook niet. Dus ik was de laatste op de lijst. En ik kon toevallig vrijdagavond. Dus ik was vrijdagavond had ik dan weer. Maar dan zat ik er echt alleen maar bij. Dan maakte ik geen radio. Ik mocht meepraten. Weet je, dat is dit.
Je hebt wel behoorlijk gekwebbeld, moet ik zeggen. Hoor. Het ging over muziek en films.
Dat zou ik inderdaad kunnen, ja. Ik heb het nog niet teruggeluisterd, dus... Ik ga het terugluisteren, maar het klopt inderdaad, vrijdagavond zat ik weer. En vandaag hadden we misschien ook wel gekund, maar het was ze hebben vandaag de zomerse 96, omdat vandaag zomer is, maar de dag voor de zomer 96. Maar ook dat was geregeld inderdaad. Dus,
Hey, net als de vorige keer hebben wij weer een gast. Vorige keer was het Edwin Mijnsbergen van Wij zijn een stad. Best wel veel reacties gehad trouwens. En nu hebben wij dus weer hier iemand aan de keukentafel zitten.
Hij is de drijvende kracht achter Sportend Zeeland. Of zoals hij zelf zegt, ik kan geen dag zonder. Of dat nu is door sport zelf te bedrijven, anderen te zien sporten op de tv, naar grootse sportevenementen te kijken. Of een team aansturen dat eenzelfde passie deelt. Ik gun iedereen datzelfde gevoel. Al dus onze gast. En daar willen we natuurlijk veel meer over weten. Bij ons aan de keukentafel zit... Patrick Vader.
Hallo, goedemiddag.
De eerste gast die zo aangekondigd wordt, ik zit helemaal te shaken. Ja.
Hele herkenbare tekst.
Ja. Klopte het allemaal?
Ja, ik moest het zelf schrijven voor de nieuwe website die we onlangs gelanceerd hebben.
Precies, het is jouw eigen tekst, hè?
Klopt. Ja.
Van Sport Zeeland.
Klopt.
Sport Wat voor een organisatie is dat?
Dat is eigenlijk een organisatie die zeeuwen in beweging brengt. En daarmee proberen we vooral overheden en organisaties te ondersteunen om datzelfde te doen. En ze faciliteren in zo goed mogelijke en op zo goed mogelijke manier. Dat betekent dat we bezig zijn in de kinderopvang. Om daar kinderen beter en meer te laten bewegen tot aan de zorgcentra. En van iemand die buiten lekker aan het wandelen is. Kijken of die infrastructuur goed is. Of ommetjes kunnen lopen. Tot aan de topsporters. Dus eigenlijk heel breed.
En je werkt er al volgens mij 100 jaar.
Dat gevoel heb ik wel eens. En, maar langs de andere kant denk ik, weet je, ik ben gisteren begonnen, want er is nog zoveel te doen. Dus het voelt niet zo.
Weet je wanneer je bent begonnen? Weet je dat nog? Welk jaar?
Volgens mij 2 of 93.
Zo. Dat is meer dan 25 jaar, toch?
In een klein loodje ervoor was het volgens mij.
Dat weet Patrick nog wel.
Ja. Wat deed je daarvoor dan?
Niks, ik kwam zo van de opleiding af.
En, welke opleiding?
Ik had CIOS gedaan.
CIOS, ja. Ja, ja.
En ik ging daarna doorstuderen. Maar ik had stage gelopen bij de gemeente Middelburg. En daar had ik een project gedaan, gericht op allochtone jongeren. Met een aantal mensen die het kennelijk heel leuk vonden en de aanpak die ik had gekozen. Toen zei de toenmalige directeur Ton Kienhuis, ik ga een baan voor je creëren. Ik zei, dat dacht ik niet. Ik ga nog doorstuderen. Hij zei, ik dacht het wel, want ik heb iemand die met zwangerschapsverlof gaat. Ja, ik zei, en?
jouw probleem?
Precies, ja. Ik ben er toch maar ingestonken. En inmiddels zit ik er nog. En die vraag wordt wel eens vaker gesteld.
Ja, want Ton was eigenlijk de Patrick Vader van die tijd eigenlijk.
Ja, dat was denk ik ook wel het gezicht van de sport in Zeeland. Hè. Was overal bij betrokken. En ik denk dat de afgelopen jaren wel verbreed is naar andere domeinen ook, wat we wel zien. Toen absoluut gezicht van Sport Zeeland. Het was ook heerlijk om met Ton samen te werken.
Ja, maar het is wel een never ending story, want jullie bestaan nog steeds en er moet nog steeds wat gebeuren.
Ja,
het is
ja.
niet zo dat je je kan opheffen en zegt van nou ja, we hebben ons doel bereikt. Iedereen is volop in beweging.
Nee, dat is tussentijds wel eens gepoogd. Hè. 2011, toen hadden we bezuinigingen. Er was ooit een commissie Lodders in Nederland die zei sport is geen kerntaak van de provincie. We waren toen aan de provincie geleerd.
Serieus?
Ja. Ah. Ja. Ja, vonden wij ook belachelijk. Dus toen zijn we op bezoek gegaan bij de Staten, bij allerlei fracties. En toen hebben we toch maar aangegeven wat wij voor belangrijk werk doen. Uh-huh. En toen hebben ze niet besloten om volledig te bezuinigen, maar de helft.
En was je ook bang voor je baan toen?
Nou, we stond toen wel even op de tocht.
Ja, dat je je afvraagt hoe nu verder en welke toekomst heb ik eigenlijk nog?
Ja, wel. Maar goed, er zijn altijd veel mogelijkheden. Als je een beetje ondernemend ingesteld bent, dan kom je er altijd wel uit. Maar ja, sport is wel wat mij drijft. Mm-hmm. En ik vind het een heerlijk domein in samen te werken. Soms heel traditioneel. We blijven jaren tegen hetzelfde punt aan blijven vechten. En soms kun je ook heel snel stappen vooruit maken.
Want het is een ambtelijke wereld met veel vergaderen, veel lobbyen en dat soort kwesties.
Ja, ja, je bent wat minder zelf actief. Hè? Ik denk als je naar het domein van vroeger kijkt, waar Patrick ook nog actief was, dan zaten we veel meer op de sportverenigingen. En nu zit je veel meer bij overheden. Dus je praat met NOC, NSF, met sportkoepels, met sportbonden, met ook gezondheidsorganisaties, zorgcentra. Mm-hmm. Het is heel breed aan het worden.
Wat is er veranderd dan als je naar 92 kijkt en nu naar 2021 ja. in de sport?
Wij noemen dat de instrumentele functie van de sport. Hè? Dus de maatschappelijke, economische waarde die sport nu heeft. Sport was als preventiemiddel gezien. Dus bewegen draagt bij aan gezondheid en actieve leefstijl. En dat is wel heel erg veranderd. We vinden bewegen zo belangrijk dat het ook iets oplevert. En we kennen dokter Schedder natuurlijk allemaal van tv. Ja. Nou, de professor die eigenlijk continu vertelt dat bewegen essentieel is. En vooral in de eerste levensjaren van een kind. Ja. Als je daar goed in beweegt, dan leg je een basis voor de rest van je leven. Dan blijf je intrinsiek altijd gemotiveerd. Betekent niet dat het altijd topsporters worden. Maar je ziet het ook in tijden van corona. Er zijn zoveel mensen gaan bewegen. En dat moest ook wel. Maar goed, ja. We hadden het net even over digitaal vergaderen. Ja. Als je niet oppast, dan verzand je zoals we nu bij elkaar zitten. Op een krukkie en ben je de hele dag met elkaar je werk aan doen. Ja. En dan blijft bewegen nog belangrijker te zijn dan dat we eigenlijk al dachten. En dat is bij andere domeinen ook langzaam aan het doorcijpelen.
En hoe bewegen de Zeeuwen?
Sorry?
Hoe bewegen de Zeeuwen? Zijn we als provincie een
met hun armen en benen?
Ja, maar zijn we een... Ja, ja. Bewegen we rijk? Bewegen we... ik bedoel, zijn er veel Zeeuwen in beweging, in vereniging? In vergelijking met andere provincies, doen we het goed of doen we het...
Ja, het is altijd lastig om te zeggen, doen we het goed. Hè? Ja. Dat is ook op de individu gericht. Ja. Je moet vooral heel erg naar jezelf kijken. En als je zelf een bijdrage levert aan dat goede gevoel, dan doe je het goed. Het is heel lastig om dat voor externe te beoordelen. Als het gaat over halen we de beweegnorm. Er is in Nederland de beweegnorm opgesteld. Ja, daar zitten we ongeveer op de helft, geloof ik, in Zeeland. Van de mensen die de beweegnorm haalt. Dus het zou veel meer kunnen. Dus
maar hoe weet je dat dan? Via enquêtes? En vragen aan mensen, beweegt u wel eens?
Ja, dat wordt gemeten. Hè? Dus bij heel veel programma's waarin we dat doen. Tegenwoordig een programma wat gericht is op kernen. Vroeger heette dat sportdorpen. Dat heet nu vitale kernen. En daar zetten we gewoon een enquête uit onder de inwoners. Mm-hmm. En dan krijg je ongeveer 20-30% krijg je terug. En die mensen geven aan wat ze graag willen doen. En dat is niet tegenwoordig, dat is echt wel veranderd. Het traditionele aanbod bij sportverenigingen, dat is echt heel erg aan het veranderen. Mensen vinden het leuk om even gezellig met een vriend een stukje te fietsen, een rondje te wandelen. Zelfs met gezinnen in de coronaperiode. Ja, dat is wel heel erg aan verandering onderhevig.
Ja, maar ik kan me voorstellen, vroeger verenigingen was belangrijk. Ook sociale functies zien nu in dorpen dat steeds meer verenigingen wegvallen. Ja. Dat is wel dan kun je wel zeggen, we bewegen veel. Maar het sociale gedeelte wat belangrijk is bij sport en bewegen, dat vervalt wel heel erg volgens mij.
Ja, voor een deel. Kijk, uiteindelijk zoek je altijd wel iemand op. En langs de andere kant hebben we het ook over balans. Hè? Ja. De nieuwe gezondheidsdefinitie van Machteld Hubert, die zegt je moet in balans zijn hè, over een aantal dimensies. Dus het even stilte het bos opzoeken vinden we kennelijk ook heel fijn door de hectiek die we hebben. We luisteren naar de radio, moet tegelijkertijd op je iPod kijken. Vervolgens moet je nog een stukje intikken, je moet de krant tegelijkertijd lezen. Ja, er wordt van ons enorm veel multitasken verwacht. En dan is het juist lekker als je weer even op je eentje lekker in het bos wandelt.
Maar wat zeg jij tegen mensen die beweren dat ze nooit tijd hebben voor de sport? Omdat ze het zo druk hebben met die dingen die jij net beschrijft.
Ja, dat is een keuze.
Toch wel?
Ja, dat is absoluut een keuze. Ja, ja,
ook als je 60 of 80 uur in de week werkt voor een baas.
Ja, ja ook dat is een keuze. Ja. En of voor een baas of voor jezelf. Je maakt zelf die keuze. En we zien wel steeds
maar dan
meer.
Krijg je mensen niet mee aan het bewegen met zo'n opmerking.
Nee, er moet een innerlijke drijf in zitten. Vaak zijn gezondheidsmotieven bij mensen bepalend. Zeker als iemand in de directe omgeving zijn verloren. Want sport en bewegen draagt echt wel bij aan een vitaal leven. Mm-hmm. En het voorkomt ook een aantal ziekten. Maatschappelijke ziektes waar we nu tegenaan lopen. 1/3 van de Zeeuwse bevolking heeft een chronische ziekte of aandoening. Dus 125.000 mensen van de 302.
Zoals?
Ja, vorm van diabetes, longproblemen.
Hart- en vaatziekten.
Hart- en vaatziekten, ja, absoluut. Ja, en stress is de factor die er ook nog bij is gekomen. Hè.
Maar jij maakt echt nu de koppeling tussen sporten en die ziekten. Kun je die eigenlijk wel maken? Kun je zeggen, van, nou, als die mensen meer hadden gesport in hun leven, dan hadden ze die klachten niet gehad.
Ja, dan gaan we bijna op wetenschappelijk niveau praten. Dat is altijd lastig. Hè?
Maar dus, je zegt het wel, toch?
Ja, aantonen dat. We weten dat het bijdraagt. Alleen of het op het individu het verschil had gemaakt, dat is natuurlijk wel wat we steeds ook uitdragen. Mm-hmm. Maar het hangt natuurlijk van veel meer factoren af. Dat is eigenlijk die gezondheidsdefinitie van Macht tot Huber. Hè? Dus mensen die financieel iets niet kunnen, omdat ze echt zeg maar van de bijstand leven en van 50 euro in de week, die kunnen moeilijke keuzes maken.
Ja.
En dat zijn factoren die wel mede bepalend zijn of je in balans komt en of je bepaalde keuzes wat makkelijker of minder makkelijk kan maken.
En Patrick, even nog een andere vraag. Even terugkomen op die verenigingen. Ik ben altijd een voorstander geweest van omni-verenigingen.
Ja.
Verenigingen die, je ziet nu dat steeds meer verenigingen samengaan. Maar het is nog steeds, het gebeurt nog niet veel dat sporten in verenigingen samengaan. Terwijl ik vind Duitsland een mooi voorbeeld daarvan. Die hebben een hoog niveau sport, doordat ze heel veel sportverenigingen bundelen. Nog steeds geen sprake van dat soort dingen gebeuren.
Zeg je dat nou op basis van die uitslag van Duitsland afgelopen week? Dat je ze...
Niet op die manier. Nee, maar qua sport vind ik Duitsland altijd een mooi voorbeeld. En ik verbaas me dat we zitten hier altijd in een klein gebied. Voor elke vereniging moet een voorzitter, een secretaris en een penningmeester komen. Waarom worden er niet steeds meer verenigingen gekoppeld aan elkaar? Ja. En met de tak volleybal, de tak korfbal, de tak voetbal. Dat begrijp ik gewoon
nooit. Beetje het model Barcelona.
Ja, nou ja, inderdaad ook.
Ja, nou, dit is wel in toenemende mate aan het komen. Hè. Ik had vanmorgen nog met de bestuurders in Zeeuws-Vlaanderen over. 26 voetbalverenigingen, dat waren er ooit 33. Dus er zijn er al 7 weg. En van die 26 hebben nog 5 verenigingen en zelfstandig jeugdelftal. Dus we zien echt wel dat het op gaat schalen.
Ja.
Nou, dat heeft consequenties voor de voorzieningen. Want we hebben in elk dorp een sportcomplex liggen. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we daar een andere bestemming aan geven? En dit zijn de zaken die we dus dagelijks bespreken met de beleidsmedewerkers en de bestuurders. Over hoe daarmee om te gaan. En kunnen wij een stimulerend signaal afgeven naar die partijen. Dat ze even naar de toekomst moeten kijken. Dus 15 jaar verder. En dan met elkaar zeggen welke verstandige keuze moeten we nu met elkaar maken.
Maar wat bedoel je dan met samen gaan?
Nou, ik bedoel samengaan dat de verschillende takken van sport in een dorp of in kan ook in een stad. Hè. In Middelburg heb je het sportpark bij de Sprong. Er zitten allemaal verenigingen in allemaal aparte gebouwtjes. Mm-hmm. Nou, waarom niet één omnivereniging op de Sprong waar korfbal in zit, waar turnen in zit, waar bij wijze van spreken tafeltennis in zit, waar rugby in zit, in plaats van allemaal aparte bestuurs. En dan zul je altijd een eigen identiteit blijven houden.
Want ik kan me voorstellen als je bij een sportvereniging zit, dat je dan wel daar zo dicht mogelijk bij wil zitten. Dus als je in Oost-Soeburg woont, wil je misschien niet helemaal naar Middelburg fietsen voor tennis of korfbal.
Nou ja, dat is inderdaad. Maar het gaat er ook om dat als iemand korfbal niet meer leuk vindt, kan die eigenlijk binnen dezelfde vereniging een andere tak van sport gaan doen, zonder dat je daar gelijk een lid mee verliest.
Ik kan me niet voorstellen dat je korfbal niet leuk zou gaan vinden. Sorry hoor.
Je stipt net een voorbeeld aan. Er zijn 5 verenigingen op het Sprong die nu met elkaar samenwerken. Kijk, een van de problemen waar we altijd tegenaan lopen is dat we vrijwilligerstekort hebben, bestuurderstekort. Dus in die zin, dat signaal wat je afgeeft is gewoon volledig terecht. Voordat je die stap door bent en we onderdeel uitmaken van wat Elias zegt, ik wil ergens bij horen, dat is ook zo. En van oorsprong, en misschien ligt er ook nog wel een reden van het in stand houden van die verenigingen door de gemeente, omdat de financieringstromen zo geregeld zijn. Je kunt ook zeggen, we gaan het anders inrichten. Maar dat is best een gevaarlijk punt, zeker met de verkiezingen straks in maart weer. Dan moet het toch uitspraken gaan doen die we soms niet altijd... Maar ik ben voorstander van je opmerking. Ik zou echt veel meer willen...
Ja, maar wat bedoel je nou even precies? Leg dat eens even concreet uit.
Nou, feitelijk heb je allemaal eigen entiteit. Hè? Verenigingen die hebben het recht om zelf te mogen bestaan. Ja. Alleen we zien echt dat het sportlandschap aan het verschuiven is.
Maar dan heb je ook concurrentie met andere verenigingen. En dat is eigenlijk alleen maar leuk in de wedstrijden.
Ja, weet je hoeveel verenigingen er in Zeeland zijn?
Heel veel.
Ja, heel veel is ongeveer, als je een inschatting zou moeten maken.
Daar heb ik echt geen idee
van. In 300?
Ja. Was maar zo. Die hebben binnen 2 of 3 gemeenten al. Er zijn 1250 NOC-NSF aangesloten verenigingen over de 13 Zeeuwse gemeenten. Dus als je dat afpelt, hè, dan zeg je, nou, er waren 4 jaar geleden, 97 voetbalverenigingen in 13 gemeenten. Nou, dan kijk je alleen naar je eigen gemeente waar we nu zitten in Middelburg. Ja. Ja, dan heb je al een aantal, hè?
Je 5, ja.
Ja. En de vraag is, hebben die allemaal zelfstandig bestaansrecht of moeten die elkaar opzoeken? En
maar zeg jij, dat is te veel?
Nou, het hoeft niet te veel te zijn. Als jij voor jezelf een gezonde toekomst ziet en je hebt een goede instroom van leden en een goed beheer van je organisatie en je kunt de toekomst aan, geen probleem. Maar we zien dus dat de cijfers anders zijn en dat de instroom gewoon veel beperkter is en diverser. Mensen vinden ook andere dingen in één keer leuk.
Ja.
Niet alleen door de corona, maar ook gewoon omdat bootcamp, lifestyle-gerichte activiteit ook heel erg leuk zijn.
En als je dat aanbiedt, dan hou je die mensen binnen die vereniging ook. Of dat, sowieso aan het sporten.
Nou, dat is wat Patrick ook bedoelt. Ja. Weet je, neem die activiteiten gewoon op in je club, in plaats van er een nieuwe club voor op te richten.
Maar dat gebeurt best wel veel. Ik heb best wel wat verenigingen gezien die ook bootcampen of een andere activiteit aanbieden. Hardlopen bijvoorbeeld.
Ja, van de laatste 5 en misschien iets langer, de laatste 15 jaar.
Ja. En ik heb het ook over het nu, hoor. Ja, heb het niet over 1986, maar...
Nee, maar het is echt toch van de laatste jaren.
Maar dat is wel een goede ontwikkeling, denk
absoluut.
Ik,
absoluut. Ik ben een heel erg voorstander van. Ja.
En Patrick, nog even over de vereniging. Je zegt dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te krijgen. Dat is een bekend verhaal. Het betalen van vrijwilligers of het verplichten. Hoe sta je daar tegenover?
Nou ja, er is een nieuwe sportwet in de maak. Er is nog niet zo heel veel over bekend. Maar daar is de commissie onder leiding van Michael van Praag mee bezig. Die willen geloof ik bijna 600 miljoen extra in de sport investeren. En veel meer professionals. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar uiteindelijk is Nederland bekend geworden om zijn vrijwilligerscultuur. Ja. En ik denk dat er heel veel vrijwilligers zijn die gewoon die 1500 of wat ze willen optrekken aan €1700 per jaar niet eens nodig hebben. Ik wil gewoon ergens bij horen. Ik vind het leuk. Ik vind het logisch dat ik wat doe. Omdat ik papa of mama van een kind ben. Wat die graag sport. Of dat ik zelf ook nog iets kan doen. Ik denk dat dat de drijfveer van heel veel vrijwilligers is. Wat wel zo is, en dat zie je ook in organisaties, je moet het wel sturen.
Ja, nou, aan de ene kant, met jij, ik heb dan de ervaring, ik heb dochters die in de turnen zaten, zeg maar. Die hoefden geen bijbaantje te doen, omdat ze bij de turnen kregen ze daar gewoon wat voor betaald. En die staken hun tijd in plaats van een bijbaantje, dus in de sport. Dus ik kan me voorstellen, in een leeftijd van ons heb je dat die vrijwilligersbijdrage niet meer nodig. Als het goed is, ik spreek niet voor iedereen. Maar juist voor de jeugd denk ik dat het best interessant kan zijn, ook bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen. Dat je je kader in ieder geval wat geeft. En ja, dan houden ze binnen de vereniging in plaats van dat ze een bijbaantje gaan doen.
Ik kan me daar wel in vinden. Dus, ja. Maar je ziet een enorm spanningsveld ook tussen dat werken en niet werken. Ja. Wel of niet bij een club betrokken blijven. Maatschappelijke stage is even zo'n fenomeen geweest. Maar wij heel veel scholen ook gestimuleerd hebben om dat bij de clubs te doen. Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling die we eigenlijk zouden kunnen toejuichen. Of je iedereen moet gaan betalen. Daar is denk ik de sportstructuur in Nederland.
Zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel juist de jeugd inderdaad om ze wat meer... bij de vereniging actief te houden. Volgens mij werkt dat alleen door het als een soort bijbaantje te maken ook.
Ja, en het voordeel is dat je jonge mensen opleidt binnen je vereniging.
Ja.
De Ditches en Datches podcast. Met die twee lekkere mannen, Patrick en Elias. Vanuit de Walcherse klei. Ik hang aan jullie lippen.
Ja, maar over welke Patrick heeft het?
Ja, dat is nu de vraag inderdaad.
Want ik voel me toch wel enigszins in de minderheid. Want ik zit hier met twee Patricken aan tafel. Weet je trouwens wat de naam Patrick betekent? Heb je dat wel eens opgezocht?
Komt het Ierland oorspronkelijk, geloof ik? Hè?
Ja, volgens mij wel. Het betekent burger met aanzien.
Kijk.
Nobele burger.
Kijk. Dat wist ik zelf niet,
hoor. Ja, nee, precies. Dus... Hebben jullie de film De Patrick ook al gezien? Of...
Nee, die heb ik nog niet gezien.
Over een naturistencamping waar van alles en nog wat gebeurt.
Nee, ik dacht elke morgen ga ik in de spiegel kijken. Ik denk, dat is de film De Patrick. Nee.
Okay. Hey, zullen we het eens even hebben over coronatijd, het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk voor elke vereniging een hele moeilijke tijd geweest. Alles lag stil. En toen? Niks.
Nou ja, voor sommige verenigingen die ondernemend zijn, die pakt het heel goed op. Die hebben gezegd, wat binnen de regels mag, gaan we gewoon dingen doen. Voor jeugd mocht natuurlijk een hele tijd, lange tijd heel veel.
En daarna weer niet.
Nee, en dan weer eventjes niet. En de senioren helemaal niet. Hè. Dat was vooral ook een crim. Ja, ik denk dat een aantal sportverenigingen heeft laten zien in Zeeland dat ze het echt heel erg goed opgepakt hebben. Ja. Daar zie je ook gewoon de innovatie van de bestuurders komen. Lessen bij de digitaal verzorgd. Kijk, niet zoals we het heel graag willen. Maar misschien is dat ook wel een signaal naar de toekomst toe.
Hey, maar dan sta je dan met je missie, hè? Van wij willen de ziel aan het bewegen krijgen. Ja. En dan komt corona.
Ja.
En
ja.
Dan? Nou, wat doe je dan als Sport Zeeland?
Nou, voor ons betekent dat we een structuur ingericht hebben waarbij we met de Zeeuwse gemeente, de 13 Zeeuwse gemeenten, de veiligheidsregio, in gesprek gingen over, die regels worden straks weer afgekondigd. Hè. We weten ook maar wanneer de persconferenties waren. Mm-hmm. En wanneer de regels van kracht werden. Hoe gaan we daar nou op anticiperen?
Maar zijn jullie gebeld door verenigingen met vragen?
Ja,
heel veel. Kon je de antwoord op geven?
Heel veel, ja. Binnen de kaders van de regeling wel. En uiteindelijk ging het erover dat we met z'n allen niet wisten waar we naartoe zouden gaan en waar het zou eindigen. En dat je moet anticiperen op de situatie die op dat moment van kracht is. En er zijn heel veel verenigingen die zijn echt helemaal in de emotie geschoten. Van zie je wel, we mogen niks meer, we kunnen niks meer. En er zijn er die geweest hebben, weet je, als dit de regels zijn, we weten het ook niet, maar dan gaan we naar eer en geweten gaan we daar naar handelen.
En kun je dat onderverdelen in de takken van sporten? Dat bij de ene sport juist meer kon en bij een andere sport niet?
Ja, zeker. Want als je naar de binnensporten kijkt, die hebben natuurlijk veel langer last gehad. En tegenwoordig hoort zeg maar de fitnesscentra ook tot de binnensporten, die eigenlijk nog veel meer last hebben gehad. Mm-hmm. Ja, die konden gewoon helemaal niks.
Daar ben ik wel over verbaasd dat de fitnesscentra dat die zo lang dicht houden. Terwijl je het daar prima kunt regelen, ook met afstand. En omdat juist in de coronatijd sporten zo belangrijk werd gevonden. Hè, blijven bewegen en zo. Dat vond ik wel heel vreemd dat die fitnesscentra zo zwaar aangepakt werden.
Ja, dat heeft te maken misschien met aanloop ook. Dat daar mensen naartoe gaan.
Ja, maar
dat was volgens mij de periode dat zoveel mogelijk mensen thuis moesten blijven. Thuis
ja, dat met de reisbeweging misschien te maken. Maar nogmaals, dat is iets wat
en
je
binnen?
Prima kon... Ja,
maar moet je goede ventilatie hebben?
Ja, maar dat, volgens mij kun je dat prima regelen.
Ja, wat,
nou, dat was ook een beetje deelt. Dat ze zelf vanuit NL Actief, hè, dat is de overkoepeling van alle fitnesscentra in Nederland, waar heel veel organisaties bij aangesloten zijn. 3,3 miljoen leden in Nederland. Ja. Een groot sportbond die er op dit moment is. Ja, die hadden echt wel het idee, wij kunnen daar iets in betekenen. Maar geef ons de ruimte en laat het ons goed regelen. We hebben vaak dubbele deuren. Je kunt een in- en uitstroomregeling kun je garanderen. Ja. We kunnen de afstand realiseren tussen de verschillende attributen. Groepressen, dat werd een beetje verboden.
Ja.
Maar dat is ook logisch, hè? Dat was logisch. Ook bij iedereen.
Ja, dus want de drankenwinkels, daar mocht je dan wel naar binnen, maar de sportscholen niet.
Nou,
ja.
Dat is dus wat ik het vreemde vind, ook toen de maatregelen terugkwamen, dat eigenlijk de cafés, in een land wat sportief wil zijn, gaan de cafés eerder open dan de sportverenigingen. Ja. Ik had voor beeldvorming, had ik dat omgedraaid.
Ja, ja het gaat ook over wat is reguleerbaar, hè?
Natuurlijk.
Keken wij er ook gek naar. Zeg van, dat is natuurlijk
ja,
heel...
toch wel.
Ja, nee, absoluut. Natuurlijk. En, kijk, wij wilden zoveel mogelijk zorgen dat die partijen maar open gingen en anticipeerden op de regels. Kijk, we hebben judo-scholen gehad die zeiden, waarom mogen we niet buiten judo? Er zijn matten naar buiten gesleept.
Ja, of op het strand.
Of op het strand, ja. Nou, we kennen de eerste boxactiviteit nog op de boulevard in Vlissingen, waar natuurlijk veel om te doen geweest was. Ja. Dus dat jongeren elkaar toch opzoeken, iets te dicht bij elkaar komen.
Een boete kregen.
En ook dat hoort denk ik bij het proces van waar ligt de grens en hoe pakken we dat met elkaar op. En ik vind dat we sommige dingen veel te zwaar hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het erover het signaal wat Patrick ook afgeeft. Hè. We hechten heel veel waarde aan dat mensen in beweging komen. Nou, dan moet je binnen de regels kijken en dat proberen we zeer breed af te stemmen tussen die gemeenten.
Maar kun je dan ook wat doen? Want je kan inderdaad signalen afgeven, een belletje doen, een mailtje sturen of zo. Maar kun je als Sport Zeeland dan ook een vuist maken en inderdaad zeggen van die sportscholen moeten weer open?
Ja, nou, de verantwoordelijkheid voor het openstellen van dingen ligt altijd lokaal. Mm-hmm. Dus de gemeente, de burgemeester is eigenlijk eindverantwoordelijk. Die wordt geadviseerd door de veiligheidsregio. En dan maken we op basis van het advies of de vraag die het legt, maken we een keus. Daarvan hebben wij in ieder geval als Zeeuwse organisatie geprobeerd om dat af te stemmen op elkaar. Zodat het niet zo is dat een vereniging uit Vlissingen wel iets mag en in Middelburg niet en andersom. Of voor een andere regio. Dat was heel erg belangrijk, een stukje eenduidigheid.
Dat die burgemeesters niet andere besluiten nemen.
Ja, weet je, die worden ook aangesproken. En daar wordt ook de vraag neergelegd, mogen wij dit evenement of die activiteit wel doen? Ja, wacht even, dan gaan we even toetsen. En vaak weten we ook niet wat erop afkomt, hè?
Nee.
Kijk, als je een evenement houdt, zoals de Kustmarathon natuurlijk een groot en bekend evenement voor Zeeland is. Ja, er staan heel veel toeschouwers langs de kant. Dat hebben we natuurlijk heel lange tijd geweerd. Ja, logisch dat zoiets even on hold gezet wordt. We begrijpen het, we vinden het niet leuk.
Er was natuurlijk ook veel onzeker toen de tijd. Ik bedoel, toen was er nog geen vaccin. Dat kwam op een gegeven moment ook pas in de tweede helft van het jaar.
Ja. Wat wel lastiger was natuurlijk een aantal weken geleden dat de wielerevenementen in Europa allemaal doorgingen en in Nederland niet. Hè, waar ook in de Staten vragen over gesteld zijn. Ja, dan hopen we ook dat we, en we hebben nu bijvoorbeeld voor de wielersport een aardige variant gevonden, is dat we op het terrein van Kobelfred, binnenkort op een afgesloten terrein, waar nu geen auto's staan vanwege het ontbreken van de chips, dat we daar een wielerwedstrijd gaan houden.
Weet je, zoals het NK was op de Vel op Stortberg in Drenthe, zeg maar, ook afgesloten terrein.
Afgesloten terrein.
Ja.
En dan kun je rondjes rijden.
Ja, maar je kunt het dan reguleren. En je houdt dan de mensen op een of andere manier nog uitzicht op dat er weer iets kan.
En het publiek achter de hekken.
Ja.
En dat is op zich het kan.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Nou, maar dat is ook wat je zegt van de randjes opzoeken. Er zijn verenigingen die hebben binnen de regelgeving de randjes opgezocht. Ja, ik kan het altijd wel waarderen.
Absoluut.
Want dat is, ja, weet je, als je je leden toch aan het sporten wil krijgen. Ja, kijk maar hoe ver het kan gaan. En je moet niet over het randje heen gaan. Maar vaak is het best tussen de mazen door wel dingen mogelijk. En mag het niet, dan wordt het weer teruggefloten.
Nou ja, fitnessscholen die een instructeur is gewoon voor een zorgcentrum neerzetten. Ja. En daar de mensen die op een balkonnetje staan laten bewegen. Dat is toch heerlijk om te zien. Dat is eigenlijk wat je wil.
Ja, absoluut. Vind ik ook.
Ja.
Dus dat, Hey Patrick, sport je zelf nog?
Ja, te weinig.
Oh, toch wel.
Heb je daar nog tijd voor dus?
Jawel, ja. Dat is ook eens een keuze.
Ja, maar voordat we daar komen. Ja. Hoeveel uur per week werk jij? En ben jij aan het vergaderen en zit je de hele dag?
Zeg maar voor onze CAO 36 uur.
Ah.
Ja.
Dus de rest van de tijd probeer je dan te sporten?
Met hele zinvolle dingen in te vullen. Nee, ik denk dat het een baan is. Ik hoor, als ik boodschappen doe, word ik aangesproken. En of dat een vraag is voor subsidie of anderzijds. Dat komt al. Volgens mij, als je in de sport werkt, dan is dat 24 op 24. Uiteraard slaap ik en ik slaap ook goed trouwens. Maar dat is gewoon een beetje onderdeel van je leven geworden. En daarbinnen vind ik dat ik ook keuze moet maken om te gaan sporten. Dus ik zit minimaal 2 keer, 3 keer in de week zit ik op de fiets. We hebben 2 zonen natuurlijk die in de fietswereld actief zijn.
De racefiets of je de mountainbike.
Ja, voor mij is dat wisselend. Het is een beetje afhankelijk van welke vriendengroep zo'n appje heeft. Dat is ook de nieuwe vorm van verenigen tegenwoordig. Je stuurt een appje naar in je vriendengroep en dan gaan er 5, 6, 7, 8 mee fietsen. En die periode van corona doe je het natuurlijk met 2 of met 4.
En waar woon je?
Ik woon in Middelburg.
Oké, dus vanuit daar ga je dan fietsen?
Ja, en het is een rondje Zeelandbrug, Oost-Scheldekering. We gaan ook een keer naar Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben een keer naar Gerardsbergen gefietst. Dat was 250 kilometer op een dag. Zo. Nou, dat zijn dingen die ik gewoon leuk vind. En die moet ik ook doen om mijn hoofd leeg te maken na een weekje vergaderen. En bijeenkomsten die je hebt.
En Patrick, je zegt je zit in de sport, maar je hebt nu ook een zoon inderdaad die behoorlijk op niveau in de sport zit. Ja. Hoe is dat?
Milan.
Ja, dat is leuk. Dat is vooral iets om trots op te zijn.
Ja.
We spreken dat niet zo heel vaak uit. Hè. We zijn Zeeuwen, dus... Ik moet het ook leren om dat vaker te doen.
Heeft hij dat talent van zijn vader? Of?
Nee, ik zeg altijd van zijn moeder. En iedereen lacht dan ook altijd als ik dat zeg. Weet je, hij heeft een drijf, een innerlijke drijf. En die wist toen hij heel jong was dat hij... ik weet niet of jij er nog bij ons werkte, Patrick, maar Joop Alberda op bezoek kwam.
Ja?
Ja, en Joop Alberda die zei, weet je, als je ooit iets wil bereiken... dan moet je zeggen dat je Olympisch goud haalt. En niet zeggen dat je wil deelnemen aan de Olympische Spelen, want dan bereik je het niet. Ja, dan kun je er misschien naartoe, maar dan haal je nooit geen prijs. En dat is eigenlijk wat hij in zijn oren heeft geknoopt. En toen bleek hij dat hij fietsen aardig kon en leuk vond. Ja, en daarin gaat hij nu op 26 juli om 8 uur zijn gouden race rijden. Ja.
Moet jij er veel voor doen ook, Patrick? Want je hoort, er is nu een beetje spraakmakende documentaire op tv over ouders van kinderen die in de profvoetbal willen gaan, zeg maar. Waar ouders roepen, ik geef zelfs mijn baan op om jou naar de Graafschap te brengen of waar naartoe te brengen. Hoe zit het met jou? Valt het mee?
Dat is ook een hele lange periode is dat hard werken en combineren geweest. Hè? Dat onderschrijf ik direct. Dat is ook een keuze die je met elkaar maakt en als gezin maakt.
Ja.
En het hele gezin staat erachter. Ik heb van de week ook nog een Instagram berichtje over gemaakt. Hè. Dus dat wat leuk vonden dat we als gezin mogen beleven. Dus zijn broertje Demi moet daarin mee. En moeder Ingrid natuurlijk ook. En iedereen staat dan voor hem klaar voor die keus. We hebben elk jaar tegen elkaar gezegd, als het niet meer verder doorontwikkelt, dan moet je met een keus maken om sport ook gewoon leuk te blijven vinden, maar niet meer op het hoogste niveau. Maar ja, dat bleef allemaal doorontwikkelen.
Ja.
Moet je je telefoon niet even opnemen, Patrick?
Nee, ik zit te kijken. Hey, hij gaat boven, hij is doorgeschakeld.
Gisteren was het vaderdag. Heb jij een fantastisch cadeau gekregen?
Nou, onze 2 zonen die zitten in Livigno. Milan is er dus aan het voorbereiden op hoogte. En daar is zijn broertje naartoe gegaan. Uh-huh. Vorige week met een verrassing. Dat was een nieuwe auto van Mossel. Die hem gesponsord heeft voor de Olympische Spelen en daarna de periode. Dus dat komt er ook nog bij kijken. Dat regelen we dan met elkaar. Ze zijn het eigenlijk vergeten. Dus mijn vrouw die heeft
jongens,
dat...
wat is dit nou?
Ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
Waardeloos. Nou, van mij zijn het niet vergeten, maar die weten dat ik er nooit wat mee doe.
Dus... Ja, nou, iets herkenbaars. Nou, ik dacht zelf, ik heb al die jaren zoveel geïnvesteerd in die kinderen, vergeet ze vaderdag. Oei, oei, oei.
Schandalig dit.
Ja, vond ik ook. Ja.
En jij?
Nee, ze zijn niet vergeten. Ik heb, een pakketje onderbroeken gekregen. Gewoon de echt vaderdag cadeau.
Een dus, onderbroeken?
Pakketje onderbroeken, ja. Dus,
oké. Nou, mijn vrouw heeft het gecompenseerd.
En normaal, wij vieren eigenlijk al, wat zal het zijn, 8, 9 jaar geen vaderdag. Want normaal was dit het weekend van de Beach Games op de Maarten Middelburg. En op zondag is dan altijd het beachvolleybaltoernooi. Dus, en dat is altijd op vaderdag. En dus normaal slaan we het altijd over. Maar nu, dit jaar ging het niet door. Dus,
was je er blij mee?
Ik was er super blij mee, ja. Als je wat van je kinderen krijgt, ook op wat voor dag het ook is, dan ben ik blij mee, ja, wat het ook is.
Dus, en nog een goede maat ook.
En ook dat nog. Ja, dus,
ja, heel goed.
Dat kan natuurlijk, hè. Dat
en wat nog wel, ook 1 oranje, want vanavond is het Nederlands elftal en ik heb altijd een beetje bijgeloven. Dat wordt bij de sport heel bijgeloven. Dus,
over dat voetbal gesproken, hè. Dat EK, hè. Er was afgelopen weekend was er wat gedoe op Twitter over dit verslag.
Natuurlijk is er kampfgeist en discipline, maar Mats Hummels, kan dat nog? Als centrale verdediger mag ik daar Pierre dadelijk iets over vragen. Kroos, ja dat kan nog. Robin Goosen, dat is geen Philip Lahm. Hè? Het is natuurlijk prachtig voor Robin Goosen, ooit Heracles, linksback staan bij de nationaalmanschaft. Maar je merkt toch aan dit soort namen, en ook Thomas Müller die Lewandowski mist... Het is gewoon te weinig kwaliteit. Zeker als je tegen de Portugezen moet voetballen... die hetzelfde speelwijze hebben, toch, als de Fransen.
Wat klopt hier niet? Ik ben geen voetbalkenner, maar wat klopt hier niet? Waarom was hier zoveel gedoe over?
Ja, geen typisch Duitse namen was dat? Of, ik weet niet, dit heb ik helemaal gemist.
De kwaliteiten misschien? Van...
Nou, ik denk de vooringenomenheid van deze sportjournalist.
Ja.
Nou,
vertel eens.
Ja, we weten bijna alles. Ik bedoel, hoe zij als een blad omgedraaid zijn als het gaat over het oranje gevoel. Mm-hmm. Dat verbaast me enorm. De manier waarop, ik kijk wellicht vanuit mijn vak wat anders naar sport en ook in sportjournalistiek en ook wat onze zoon meemaakt. Maar ik vind het soms tot een dramatisch niveau. De vooringenomenheid waarmee zij veronderstellingen doen die ze nooit getoetst hebben. Of denken dat een wedstrijd gaat lopen. Of denken dat een opstelling er is. Ja, ik kan me daar wel eens aan storen. Soms dus, dan luister je liever
stoppen,
naar de bellen.
Stoppen met die vooruitblikken en het napraten nog 2 uur na een wedstrijd. Gewoon ja, dat. Ja, uitzenden die wedstrijd.
Ja, vrijdag zeggen dat het zo moet zijn. En dan eigenlijk dinsdag het tegenovergestelde waarnemen. En dan zeggen dat je gezegd had dat het zo moet zijn.
Maar jullie analyseren toch ook binnen de familie bijvoorbeeld wat Milan heeft gedaan. Ik bedoel, dat is toch logisch?
Ja, maar dan niet met die vooringenomenheid. Ik denk dat dat echt wel een verschil is. Ik vind de sportjournalisten van vandaag de dag, die vind ik op het randje.
Ja, niet allemaal natuurlijk. Hè? Nee, er zijn heel veel goeie.
Er zijn heel veel goeie.
Vooral op regionaal niveau zijn er heel veel.
Ja, dat vooral.
Sportverslaggevers.
Ja. Nee, ik snap het ook.
Nee, maar wat bedoel je dan precies? Dat iemand gewoon zegt van het wordt 2-0 en vervolgens wordt het 0-6 of zo.
Nee, maar dat is de emotie die in de sport thuis hoort.
Ja.
Maar het gaat over wie er wel of niet. Dus de invloed die ze uit willen oefenen op een systeem of de manier waarop ze een bondscoach neerzetten. En even laten zeggen dat hij zo ontspannen is terwijl de grootste stresskip was die er rondliep. En denk, stop daar gewoon mee. Ik bedoel, waardeer iemand op zijn merites en kijk dan naar wat er feitelijk gebeurt. En als je iets niet weet wat er gebeurt, kun je ernaar vragen. Maar dat zelf in de mond leggen van iemand die het uit moet spreken, dat gaat mij een beetje ver.
Maar waar is het dan misgegaan?
Nou, ik denk
was
dat,
dit
denk
vroeger
dat,
anders dan?
Ik denk dat het mis is gegaan doordat er steeds meer uren gevuld moeten worden met sport.
Mm-hmm.
En steeds meer pagina's gevuld moeten worden met sport.
En er moet steeds meer over gesproken worden. En
dat denk ik wel. Misschien als je kijkt naar Spanje, Italië, is dat al 20, 30 jaar aan de gang. Waar, waar sport in het dagelijks leven veel belangrijker is, ook in de journalistiek.
Mm-hmm.
Ik denk dat het hier de laatste jaren pas is. Misschien ook dat Twitter, Facebook, alles daar invloed op heeft gehad.
Ja, en dan ook nog welke soort berichten. Hè?
Ja.
Kijk, als je naar Spanje kijkt, Frenkie de Jong, dus de ene week is natuurlijk de tweede Cruijff, hè? Dan overtreft hij hem bijna. En een week later heeft hij 2 pasen misgedaan. En er klopt helemaal niks van Frenkie de Jong. En die pieken en dalen, misschien heeft dat iets met kijkcijfers te maken, doordat we dan geboeid blijven om te kijken.
Maar jij blijft niet geboeid kijken. Jij zit je enorm te ergeren.
Nou, niet enorm. Nee, dat heb ik sowieso met heel veel dingen niet. Ik bedoel, dingen waar je geen invloed op hebt, moet je geen energie in steken. Dat heb ik in ieder geval vanuit de topsport wel geleerd.
Dat is de quote van deze podcast wat mij betreft.
Ja.
Een waarheid als een koe.
Ja, en dat is denk ik ook zo. Het geeft niet weg dat de emotie bij de sport erbij hoort. En dat mensen er ook zo over mogen praten. Ik vond gisteravond was er ook zo'n documentaire over dat Oranje. Kunnen jullie dat gezien
hebben? Nee,
Nee, ik heb eigenlijk rot zitten lachen. Dan hebben ze gewoon allemaal Oranje fans heten dat, geloof ik. Daar heb ik een stuk van zitten kijken.
Ja.
En zelfs mijn vrouw zat ernaast en die zat ook te kijken. Ik zei, eigenlijk best leuk. Ik zei, ja, je kijkt eigenlijk nooit graag voetbal, maar dit is wel grappig. Ja, en er wordt eigenlijk gewoon een soort persiflage op de voetbalsupporter gemaakt.
Ja, ja.
Dat vond ik eigenlijk wel grappig.
Volg jij ook alles als het gaat om wat er over sporten wordt bericht?
Ja, zoveel mogelijk. En ik lees er ook wat boeken over. Ik vind het interessant om te volgen. En ik vind het ook interessant om te kijken hoe die processen lopen. Ik vind, wat Patrick net aangaf over die documentaire over die jonge voetballers, een onderbelicht thema. Hè? Wat moeten ouders ervoor over hebben om een kind op het hoogste niveau te krijgen? Of wat moet het gezin ervoor over hebben? We hebben het zelfs in Sport Zeeland een keer als item ook opgepakt met ouders van talentvolle kinderen. En weet je wat je te wachten staat? En als je zo'n traject ingaat van 10.000 uur per jaar, is het soms ook wel 10 of meer duizend euro per jaar wat je extra moet investeren. Dat heeft gevolg. Ik zeg een deel van mijn baan op. We gaan niet op vakantie. De vakantie wijden we aan de Europese toernooien. We kunnen bepaalde keuzes niet maken. We nemen er een derde hypotheek bij. Er zijn zoveel keuzes gemaakt die niet naar buiten komen. Terwijl we ook weten, internationaal gezien, dat maar 2-3% van de talenten, wereldwijd gezien, het hoogste podium haalt.
Ja.
Dus 97%, zo'n even gunstig afronden. Ja. Die doet sport gewoon omdat ze iets willen bereiken, of dat ze het leuk vinden, omdat ze daar plezier in ervaren.
En wie zijn op dit moment in Zeeland de grootste talenten? Welke gezinnen moeten gewaarschuwd worden?
Nou, niet gewaarschuwd. Ik denk dat als je naar Tim en Mick van Dijken kijkt, hè, die van het weekend aardig presteerde.
De tweeling.
De tweeling bij het wielrennen. Shirin van Arrooy die het heel goed deed. Hans-Peter Minderhout, die hoeft zich wat minder zorgen te maken, denk ik, met een hele grote stal in de Achterhoek. Dat zijn op dit moment wel de mensen die boven komen blijven. Antoine Tolhoek, die van het weekend een mooie transfer maakte naar Trek Segafredo.
Ja, dat zag ik ook.
Tim Pleiten misschien ook?
Ja, maar dat is echt nationaal niveau. Hè? Mm-hmm. Ik denk, volgens mij heeft hij internationaal nog niet zo heel veel laten zien. Mm-hmm. Het zijn dan wel talenten, maar goed, die is ook al redelijk op leeftijd aan te komen. Hè? En de loopsupport kun je wat langer door.
Jong van Houtenpen?
Ja, zag ik van de week ook. Die werd kampioen met
Alsmeer kampioen
geworden.
Ja. Die gaat naar Duitsland. Hè?
Dus, die gaat ook een transfer maken. Ja, dus dat is wel
maar leuk. Je moet wel investeren dus in dat talent.
Nou, we hebben gezien dat door corona de cijfers, als het gaat over de instroom van talenten in Zeeland. We hebben normaal zo'n pool van rond de 80, 85 talenten die we ondersteunen. in de programma's, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Het gaat over leefstijl, duale carrière, strength and conditioning, dus krachttraining. Het gaat over dopingvoorlichting. Dat zijn er nu nog maar de helft. Dus het corona heeft in die zin ook zijn effect gehad.
Ja, maar ook bij verenigingen heeft het effect. Want ja, er zijn verenigingen zijn leden verloren door corona.
Ja, ja. Dus dat, nog niet zo heel veel. Maar dat, daar hebben we nog niet de harde cijfers van. Dingen wel, fitnesscentra. Een derde van hun leden die hebben hun lidmaatschap opgezegd. Maar dat zegt wel, dat heeft impact.
Ja. We gaan naar de loftrompet. Ja. Want wie verdient de loftrompet? En dan mag jij het zeggen, wat mij betreft. En we overvallen je daar volledig mee natuurlijk, want dat hebben we niet vooraf aangekondigd.
Nee.
Wie verdient er een complimentje?
Wie sowieso een complimentje verdient. Het maakt niet uit wie, wat, voor sector? Of...
Nee.
Goh jee. ja, er werden twee vragen gesteld. Die gingen over je favoriete muziek. Nou, dat ging ik al even terug in de jaren 80. Loftrompet. Nou, weet je, laat ik het aan mevrouw doen. Die heeft gisteren het feit dat ik geen cadeautje van mijn kinderen kreeg, of aardigheidje, kreeg ik van mijn vrouw een lunch aangeboden bij Kasteel van Batavia in Westkapelle.
Oké. Okay. Ja. Dat is mooi. Wist ze ook dat het gisteren toplesdag was?
Nee, maar ze deed het wel.
nee, ja, ik las dat het gisteren ook toplesdag was.
Ja, lees dat soort dingen. Ik lees er overheen. Dus,
Je hebt ook niks van gemerkt. Of,
nee, ze staat de toples in bed. Ja.
Nou, misschien moeten we dat soort details niet delen.
Oh, sorry.
Ja, het EK is volop aan de gang natuurlijk. Straks de Tour de France. Jij komt oorspronkelijk uit de waterpolo-wereld, hè? Dacht ik.
Ja, dat heb ik...
Volg je dat ook nu nog steeds?
Ja, 27 jaar gedaan. En een van mijn teamgenoten van toen, die heeft een zoon die redelijk talentvol is. Van Riemens. Dus ik volg dat nog wel wat meer op de zijlijn. Want ja, zoals ik net zei, ik volg eigenlijk alle sporten. Waterpolo was toen een van mijn favoriete sporten. Maar ik deed daarnaast ook nog triathlon. En ik was een beetje aan het handballen. En ik deed een beetje zaalvoetballen. Ik vond alles eigenlijk leuk.
En die andere sporten die volg je dus sowieso natuurlijk. De Tour de France lijkt mij, omdat je zelf een fietser bent, nu het EK. Maar dat waterpolo, gebeurt daar ook veel internationaal in? Want
ja, nou,
ik hoor er eigenlijk weinig over, behalve dan op de Olympische Spelen.
Ja, hebben ze ooit goud gewonnen, de dames.
Ja, en met die coach Robin van Galen heb ik gisteren nog contact gehad en vanmorgen nog een mailtje gestuurd. Hij volgt onze zoon Milan ook en die heeft net weer een nieuw boek uitgebracht met 20 verhalen van Olympiërs. Daar heb ik een aantal van besteld. Mocht ik nog niet zeggen.
Van wie mag je dat niet zeggen?
Oeps, ja, het is een verrassing.
Voor wie dan?
Nou ja, dan gaat hij helemaal. dus ja, daar spar ik nog regelmatig mee en we nodigen hem ook wel eens uit. Dus in die zin volg ik het waterpolo wel. Dames, die hebben natuurlijk die missie van telkens weer de Olympische Spelen zien te halen met echt ook een hele sterke generatie. Vind ik heel mooi om te zien. De mannen komen daar iets achter, maar lijken toch ook zich te ontwikkelen. Ja. Dat is ook wel een van de kritische sporten in Nederland als het gaat over omvang, hè, en verenigingen.
En wat voor mensen werken er bij Sport Zeeland? Zijn het inderdaad allemaal Patrick Vader-achtige types?
Nou ja,
die alles volgen?
Nou, iedereen moet vooral zichzelf blijven. En iedereen heeft ook een voorkeur voor een eigen tak van sport en discipline. Maar doorgaans zijn het natuurlijk gewoon hele sportieve mensen die ook in het verenigingsleven actief zijn. En in de sport actief. En dat is denk ik wel een voorwaarde om ook te begrijpen waar we het over hebben met elkaar.
Patrick, ja, we hadden inderdaad dit loftrompet was niet gevraagd. Wel de muziek hadden we wel gevraagd. Ja. Ben ik toch wel benieuwd eigenlijk.
Ja, nou, ik moest er wel even over denken omdat ik in principe een allesliefhebber ben. Maar de periode waar ik wel goede herinneringen aan heb is de Level 42. Omdat ik ook een keer naar een concert geweest ben van hun.
Zijn twee keer geweest in Zeeland. Hè? Een keer in het dorpshuis van Renesse en nog een keer in Vlissingen.
Ja, maar nou, en ik was in Den Haag toen. Ja, dus,
toen ze nog echt groot waren.
Nou, ik ging buiten Zeeland en Wommert me ook bij is gebleven. Ik ging daar samen met Roland van Doorn naartoe. Dat was een waterpolo vriend van mij destijds uit Terneuzen. En die is ongelukkig om het leven gekomen in Curaçao een aantal jaren daarna. Dat hij in Curaçao voor zijn studie was vertrokken. Maar ik was met hem samen naar het concert geweest. En een aantal nummers van hem, van Level 42, die herinneren me aan de vriendschap die wij hadden. Mm-hmm. Hij kwam vanuit de Schelde uit de Neuzen bij de Stormvogel, wat nu de Zeeuwse Kust heet, waterpolo. En ik heb laatst dat artikel ook nog gezien. Hij wilde zich heel graag samen met Patrick Vader in een team kijken waar hij zou kunnen uitkomen. In die periode zijn we naar het concert geweest. Dus ik had goede herinneringen aan de muziek van Level 42.
Oké. Ik was er benieuwd naar.
Ja, hoe oud ben je als...
55.
55, ja. Ja, dan heb je de jaren 80 wel...
bewust meegemaakt.
Zeer bewust meegemaakt natuurlijk.
Ja, en ook wel weet je, de periode, daar word je verliefd. En dan heb je allemaal van die uitstapjes en dan ben je weg. En dan, daar komt ook uit die periode komt die muziek. Ja. Maar ik vind heel veel muziek vind ik leuk. Ik ben niet zo van het heavy metal, het hele zware. Ik was ook niet zo positief verrast met de winnaar van het Songfestival. Ik dacht, goh, wat vind ik dit nou leuk? Daar hou ik wel van iets anders genre, zeg maar.
Zoals?
Ja. Nou, Ed Sheeran kan ik bijvoorbeeld naar luisteren. Daar kan ik ook van genieten. En trouwens, de dame van Frankrijk die de soort chanson had, dat vond ik ook wel aardig om naar te luisteren. Dus het is eigenlijk heel breed, ja.
Kijk, nou keurig. Nog één dingetje. Of doen we de uitsmijter eerst?
Ja, die komt zo.
Oh, nou, is er een verrassing of niet?
Nee, ik heb geen verrassing. Je zei 28 juli nog even. Dan is Milan moet dan rijden in Tokio. Ja. Waar ben jij dan?
Ja, zoals het er nu uitziet, thuis. Want ik heb wel geleerd dat als ik met heel veel mensen in een omgeving zit, wat ik ook wel zat in voetbalstadions, dat iedereen de weef gaat doen. Denk ik, wacht, ik zit toch voetbal te kijken, hou even op. En dat heb ik thuis ook. Mijn schoonvader en Ingrid, mijn vrouw, die zaten vorige week ook naast me op de bank. Toen werd Milan derde in een short race. En de dag erop, toen reed hij de wedstrijd, had hij hele goede benen. Het lag op een vierde plek. En in één keer was hij verdwenen. En dan begint ze rondomheen te schreeuwen van waar is hij? En ik weet je, wacht nou even af tot het beeld komt en dan zien we het. En dan kan ik heel slecht tegen mensen die om mijn omgeving allerlei dingen gaan roepen. Maar dat had ik net ook over journalisten, hè?
Als ze alles speculeren.
Ja, terwijl je niet weet wat er aan de hand is.
Ga je om je heen slaan wild? Of nee, ga je dingen gooien?
Nee, ik blijf heel rustig. En ik zit met dus een groot tv-scherm, een laptop en mijn mobiel bij voor de timelapse. Dus ik probeer alles wel te volgen. Ik kijk ook naar rondetijden van andere renners. Wanneer komen ze op? Hoe hebben ze
je zegt, ik kan heel slecht tegen als mensen om me heen allerlei dingen gaan roepen. Ga je dan met je vuist op tafel slaan? Of,
Nee, ik kijk vaak. En de blik
je blijft zegt, rustig.
Ja, het heeft ook geen zin. Hè?
Maar ik bedoel ook meer te zeggen, teleurstellend dat je niet naar Tokio kan. Dus anders had je naar Tokio gegaan zeker.
Ja, absoluut. 100%. We hebben tickets geboekt en een huis geboekt daar zo. Alleen ja, goed, het mag niet. Nee. Van de week kwam nog even een bericht van dat er misschien één mee zou mogen. Ik dacht, oh, dat zou super zijn. Daar ga ik alsnog. En mijn vrouw zei, ja, dan moet jij gaan. Maar goed, dat ken ik niet. Ik heb gisteren de artikel nog nagelezen en ze gaan er toch niet toestaan.
En waar zijn de volgende?
Parijs, hè?
Parijs, oh, dat is, ja, inderdaad. Ja. Dus ja. Dan,
ik wil bijna zeggen, de tickets zijn al gekocht. Ja. En dat kan nooit meer misgaan.
Je maakt wel allerlei plannen, maar corona is natuurlijk wel een onzekere factor. Daar ben je natuurlijk ook wel mee bezig. Ook de hele sportwereld is daarmee bezig. Van, er kan nog weer een nieuwe golf komen, een Indiaanse Delta variant plus... Whatever.
Ja, dat betekent ook weer gewoon elke dag doen. Want ik ben wat minder in die emotie geschoten van de hele corona. Buiten omdat je wel de feitelijkheden onder ogen moet zien natuurlijk. Als iedereen gewoon doet wat hij moet doen. Zoals we hier ook 1,5 meter van elkaar vandaan zitten. Mondkapjes gaan er dan volgende week af. Maar als je die opgehouden hebt tot nu, tot vandaag de dag. En je gaat niet allerlei transfers maken en bezoeken. Dan hoeft er niet zoveel aan de hand te wezen. We wisten dat er gevaccineerd ging worden. En als we dat nou gewoon steeds in ons achterhoofd houden. En we doen het voor onze eigen veiligheid. Als ik iemand hoor zeggen, ja, ik hoef geen mondkapje op, want dan denk ik. Weet je, het is niet alleen voor jou, maar ook voor een andere veiligheid. Ja. En als dit op dit moment de modus is, laten we ons daar aan houden.
Ja, en alle sportwedstrijden met die 1,5 meter, misschien wel testen vooraf.
Ja, als iedereen gevaccineerd is, hoef je waarschijnlijk wat minder te testen. En anders moet het sneltesten zijn en die moeten ook faciliteren. Maar er moet gewoon weer heel snel ingezet worden op heel veel mogelijkheden. Maar wel binnen de regeltjes die er zijn.
We gaan naar de uitsmijter.
Luisteraars, is u er allemaal met uw hoofd bij? Ja, ja, kan die?
En we gaan terug in de tijd.
Ik vind het goed.
Hoe ver?
Nou, maar dit weten jullie wel, denk ik.
Alles de eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. En dan is Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen? Dan Gullit komt die. Die heet het erin. Het is een goal. Het is die bal van Erwin Koeman.
Een 4 tegen 4 situatie. Van Tichelen naar links, naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Basten meteen met een schot.
Ja!
En hij gaat erin. Hij zit erin van een waanzinnige goal van Marco Van Basten. Uit een hele goede goal. Jukt hij de bal ineens in het kruis van Zayev.
25 juni 1988, Olympiastadion München. Nederland werd Europees kampioen. Weet je nog waar jij was?
In Duitsland.
Hierbij?
Nee, niet in Duitsland. Ik zat op een waterpolo toernooi in Duitsland. Ja, en wij zaten met de teamgenoten zaten we in een Duits café. Met, dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, Heineken broeken aan, een Heineken muts en een oranje shirt.
En kun je dat gevoel van die dag, van die avond nog terughalen? Het was overdag uit mijn hoofd.
Ja, het was 's middags.
Ja, 's middags.
Ja, euforie, fantastisch, mooi. Ik bedoel, dat is eigenlijk waarvoor je sport ook doet. Waarvoor je supporter bent van Oranje. En dat gevoel wat ik iedereen mee zou geven. Ik hoorde net trouwens, eindelijk doet hij wat goed, Van Basten. Ja, dan blijf ik toch een beetje kritisch op de journalisten.
Hij mocht toch volgens mij niet zoveel doen tijdens dat toernooi.
Hij was geblesseerd. Hij is pas de tweede wedstrijd ingekomen. De eerste wedstrijd verloren ze van Rusland 1-0 in Keulen.
En deze sportjournalist vond het onverdiend. Dus op basis van wat vinden zij dit nu onverdiend? Een wedstrijd heeft twee spelers of twee ploegen die tegen elkaar spelen. En er wordt strategisch afgewacht, er wordt gekeken, er wordt geanticipeerd. En dan of je nou wel of niet verdient, dat is volgens mij een oordeel van een journalist. Mm-hmm.
Waar was jij?
Ik was een rommelmarkt bij de handbalvereniging EMM en bij Zalandia. Het was een gezamenlijke rommelmarkt die dag. Die was al gepland. En ik was bij die rommelmarkt. En ik weet nog, bij het clubhuis van Zalandia, het oude clubhuis, gekeken. En bij het tweede doelpunt zakte ik door een stoel heen. Stond op een stoel. Dat weet ik echt nog precies.
Ik heb het doelpunt nooit gezien.
En het aardige was, ik draaide toen ook al vrij veel. Ik moest s'avonds op een camping draaien. Een camping met 700-800 man in een schuur. Ik kan me nog van herinneren dat één groot feest was. Dat was echt fantastisch.
En ik zat met mijn ouders en een vriendje op een minicamping. Niet die camping waar jij s'avonds naartoe zou gaan, denk ik. En ik denk dat het in de buurt was van Biggekerken. En mijn ouders, wij woonden toen in Middelburg. Mijn ouders gingen weg van de camping naar huis om die wedstrijd te bekijken. En ik weet nog dat ik vol onbegrip was, want we waren toch gezellig een weekendje uit genieten en dergelijke. Maar ze moesten en zouden dus weggaan. Ik heb die wedstrijd dus nooit, want ik ben daar gebleven. Ja. Ik heb die wedstrijd nooit live gezien. Nee.
Dus ook jouw ouders zijn gewoon in stilte zelf kijken zonder allerlei reuring eromheen.
Ja.
Gewoon lekker focussen.
Ja, precies. Ik heb hem wel op VHS opgenomen toen de tijd. Maar ik liep dus rond op die camping en er zaten wat Belgen en met zo'n heel klein toestelletje. En die Belg die zat echt helemaal vol enthousiasme te vertellen dat dat de goal van Van Basten, nou, dat was toch wel echt een wereldgoal.
Ja, dat is hij altijd gebleven, die goal.
Dat is altijd wel gebleven. Ja. Hè? Ja, en toen kregen we natuurlijk die mooie tocht door de Amsterdamse grachten. Euforie in Nederland, dat heeft nog lang geduurd. En ook wel het gevoel in Nederland, dat is een beetje mijn idee, dat wij altijd wel recht hadden op weer een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap.
Poeh, ja. Weet je, ik vind het altijd heel lastig. Dus dat oranje kleuren wat we nu ook in aanloop naar het EK hebben gehad. Hè, wat dan beïnvloed wordt door allerlei uitspraken van en naar elkaar. Nederland is, ik heb al vaker gezegd en het wordt me niet altijd in dank afgenomen. Nederland heeft geen topsportcultuur. Wij zijn niet net zoals in Amerika of in Zuid-Europa. Dat we echt achter de sporten staan en die vereren.
Nee.
Op het moment dat je morgen even één misstapje maakt. Hoe klein ook, weet je, dan horen we er even niet meer bij. En we zijn, en dat heb je ook in de periode van corona wel gemerkt, enorme klaagcultuur, hè? Mm-hmm. Ik ben tussentijds nog in Spanje geweest. En daar moesten mondkapjes buiten verplicht op. Gewoon ook winkel, buiten op straat. Als je je hondje uitliet, gewoon een mondkapje.
En iedereen deed dat?
Iedereen deed dat en je hoorde er niks over.
En is het ook zo dat het team waar we net naar zaten te luisteren, dat ook echt meer een team was? En dat de voetballers van tegenwoordig op dat niveau veel individueler zijn?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, als je teams bedoelt, ben je altijd een team. Het is maar net hoe dat team gekweekt wordt.
Ja.
Ik vind dat altijd nog een mooi voorbeeld bij van het WK-team wat naar Zuid-Afrika ging, waar geen cent voor gegeven werd. En die haalden de finale. Omdat ze gewoon inderdaad vanaf het begin af aan gezegd hadden, we hebben maar één doel en dat is de finale. En dat is wereldkampioen worden. Ik hoorde het laatst nog, dat vond ik nog wel interessant, dat niet je doel moet zijn. Je doel moet de rondvaart zijn. Want dan wil je ook de finale winnen.
Hetzelfde als Joop Albeda.
Ja, dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat ging ook over dat WK in Zuid-Afrika. Ja. Dat ze hadden eigenlijk het doel verkeerd gesteld. Het doel had moeten zijn de rondvaart.
En dat is eigenlijk wat je nu ook weer terugziet. We komen überhaupt, denk ik, de voorrondes niet eens door. Dat is al wat geroepen werd. Winnen één wedstrijd, het ziet er toch niet onaardig uit. Winnen de tweede wedstrijd, nou moeten we oppassen. Want dan moeten we niet gaan halen wat we toen deden. Dus dat we het hele team gaan wisselen.
Ja, dus ik kan jou niet om een voorspelling vragen.
Voor vanavond bedoel je?
Nee, gewoon wat Nederland gaat bereiken in dit EK.
Oh, in eerste instantie ben ik voor heel mooi voetbal. En ik hoop uiteraard als Nederlander dat Nederland heel ver komt.
Ja, en dat is toch geen antwoord op de vraag.
Nee, maar ik was hem nog aan het inleiden. Dus wat ik heel graag zou willen is dat ze natuurlijk de finale wel halen. Alleen dat is een beetje afhankelijk van welke route ze er lopen. En dat ze vanavond winnen, dat is duidelijk, denk ik. En dan zouden ze eventueel in de hele pool des doods kunnen uitkomen. Ja.
Heel veel mensen gaan deze podcast na de wedstrijd luisteren. Dus.
Ik mag hem doen.
Je mag hem doen.
Nederland haalt de halve finale.
Oké. Okay. Patrick?
Finale.
Ja, ik heb geen idee. Je kan van alles zeggen, maar ik heb gewoon helemaal geen idee. Ik hoop zo ver mogelijk.
Ja.
Het lijkt me sowieso wel leuk als we dat gevoel uit 88, dat we dat weer eens een keer zouden hebben in Nederland. Dat alles oranje is. Iedereen helemaal uit zijn bol gaat. Een soort, ja, net na de oorlog, hè? Dat ja, idee.
Bevrijdingsdag.
Bevrijdingsdag. Ja. Dat, dat gewoon nou, helemaal ja. Nederland compleet op zijn kop stond toen, dagen aan een stuk.
Het zou fantastisch ja. zijn. Ja, ik zou er ook voor tekenen.
Hey Patrick, leuk dat je hier kwam.
Graag gedaan, ik vond het ook leuk.
Zeker. Kom nog eens een keer terug.
Graag.
Hebben we binnenkort weer een gast?
Ja, over 3 weken kwam... Ja? Wie hadden we dan?
Ja, nou, dat vertellen we dan nog niet. Okay. Over 3 weken dus een nieuwe podcast, de Ditjes en Datjes. En we zijn te bereiken via Instagram, Facebook en ook de mail. Tot de volgende keer! Flikker nou op.